Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 246, hallo Herbert.
Ben.
Hoi.
Heb jij wel genoeg energie opgeslagen?
Veel te veel, man. Ik ben echt helemaal hype. Dat is waarom? Ja, omdat Joris Kornheef hier zit.
Precies.
En zijn vader is bondsarts bij de KNSB geweest.
Ja, dat was een gesprek. Dus jammer dat de luisteraars daar niet van hebben kunnen meegenomen. Jullie zitten hier allebei nog met een grijs van oor.
Ja, precies. Ja, geweldig leuk. Maar goed, totaal niet relevant.
Want die heeft jou nog onder handen gehad.
Ja.
De vader van Joris heeft nog in jou zitten knijpen.
Ver in de vorige eeuw, 1988. Bij een WK in Alma-Ata, waarbij de zon hoog ging en het ijs smolt. En mensen met houten skilatjes omhoog de berg opgingen en naar beneden skieden. En uiteindelijk Erik Vleem won.
Erik Vleem, oh ja, ja, ja.
Die won uiteindelijk.
Dat was die ene keer dat het ijs in Alma-Ata niet hard was.
Ja, dat was echt zo leuk. Dan kwamen de Canadezen op een gegeven moment binnen. Dus, en die gastje was altijd zeg maar 16e, 17e op een 5 kilometer. En die zei dan, sorry guys, I'm gonna get a medal. Want je wist gewoon zon onder, ijs hard en je ging als de brandweer. Het was een fantastisch WK. En daar was ik samen met zijn vader. Nou ja, niet letterlijk heb ik dat herinnerd. Maar nu zeg je, ja, mooi. Dus okay. Dat was ons voorgesprek. Maar het gaat over energieopslag.
Ik wou zeggen, want wie is dan Joris Kornheef, behalve ja. De zoon van de bondsarts? Hij is strategy consultant op het gebied van sustainable geoenergy bij TNO.
Klopt.
Wat is dat in het Nederlands?
Ja, in het Nederlands. Ik hou me eigenlijk bezig met de energietransitie van de ondergrond. Dat eigenlijk wat het zegt. En in die hoedanigheid, wat mijn rol is binnen TNO, is ik koppel zeg maar verschillende kennisdisciplines aan elkaar die je nodig hebt voor de energieopslag in de ondergrond, maar ook bovengronds. Dus denk erbij aan, je hebt chemici nodig, natuurkundigen, geologen, ook mensen die veel begrijpen van hoe het publiek naar een technologie kijkt, economen, al die aspecten samen heb je nodig om een technologie in de markt te zetten. En dat probeer ik te koppelen, zeg maar, binnen en buiten TNO.
En ik heb geleerd dat energieopslag essentieel is om te komen tot echt goed gebruik van duurzame energie. Leg dat uit.
En misschien een stapje terug van waar we nu zijn. In wat voor soort energiewereld we nu leven. Eigenlijk zijn we van onze flexibiliteit volledig afhankelijk van de fossiele bronnen. Dus als de vraag omhoog gaat, dan zetten we gewoon een extra centrale aan. Als de vraag naar beneden gaat, zetten we de duurzame centrale weer uit.
Ja.
Gaat het nu.
En als de aanvoer van zon en wind niet voldoende is, dan zet je weer zo'n gascentrale aan.
Ja, klopt. Dat kan nu nog. Ja. Maar je gaat naar een energietransitie of systeem van de toekomst, waarin je met name zonnestroom hebt en windstroom. Zeker in Nederland. En als je dan een tekort hebt, dan moet je wel iets hebben wat dan de energie produceert die we nodig hebben. Of je moet heel erg je vraag naar beneden stoppen. Of je moet het importeren uit het buitenland. Of je moet het van iets anders maken. Biomassa bijvoorbeeld.
Als je importeert uit het buitenland, dan ben je afhankelijk van hun energiemix. Dan kan het ook weer fossiel zijn.
Exact.
Of kernenergie, waar ook niet iedereen voor is.
Ja, dus we hebben nu enorme opslag van energie in de vorm van aardgas, ondergronds. Dat is echt vele malen groter dan de opslag van elektriciteit in de wereld. Echt factor 1000 hoger. Onze flexibiliteit van het energiesysteem wordt gedomineerd nu door aardgas en fossiele brandstoffen. Ja. Die gaan weg, dus er moet een andere technologie of andere oplossingen moeten die rol overnemen. En daarom heb je dus ook energieopslag nodig.
Ja, dus als je te veel hebt, dan stop je het in, ik zeg maar even heel vaag, energieopslag. We gaan het over hebben in deze technoloog, wat het dan zou moeten zijn. En als je tekort komt, dan zet je die kraan open. En dan heb je meer.
Ja, maar het interessante is, nu is de opslag is dus gas. Zit in de grond, hartstikke fijn, dat hebben we.
Ja.
Het gaat verdwijnen, dus op een andere manier. Top. Herbert, is de host red, die moet je nu doen.
Zeker. Dat is namelijk het volgende.
Heb je hem?
Ik heb hem. Ja. Ik moest even naar een ander scherm, mag het? Bent u zeker van dat u veilig bent voor cyberaanvallen? Dat willen we weten. Ben jij er zeker van eigenlijk, Ben?
Zo veilig ben ik. Echt heel erg.
Zeker wel. Wanneer hebt u voor het laatst een beveiligingscontrole van uw IT-infrastructuur uitgevoerd? Wanneer heb jij dat gedaan, Ben?
Nou, dat doe ik niet zelf, maar dat wordt wel regelmatig gedaan.
Daar heb je mensen voor, begrijp ik. Ja. Er is geen betere tijd dan nu om je IT-infrastructuur te analyseren en te beveiligen met een geavanceerde cyberverdedigingsoplossing van TeamViewer. Dat zijn ze. Ondersteund door malware bytes, ook dat nog. Van zero-day exploits tot geavanceerde herstelmogelijkheden. TeamViewer neemt beveiliging serieus en u nemen wij aan ook. Meer informatie vind je daarom op teamviewer.com.
Dank u wel, TeamViewer. Tot zover. Ja.
De energiemix en de energieopslag. Wat zijn er voor manieren om energie op te slaan? Is daar een uitputtend overzicht van te geven?
Ik vrees van niet. Het is echt een hele grote familie van energieopslagtechnologieën. Al sinds enkele decennia, maar die groeit alleen nog maar verder. Met allemaal nieuwe start-ups, nieuwe concepten. En wat belangrijk is om te weten, is je hebt ze van heel klein tot heel groot. En eigenlijk heb je ze allemaal nodig in ons toekomstig energiesysteem.
Dat was een van de dingen die ik eigenlijk wilde horen vandaag. Je kunt niet zeggen, we gaan deze doen, accu's of zo. Nee. Of we gaan die doen. Ik heb in een interessante documentaire van Tegenlicht trouwens, heb ik een prachtig beeld gezien van een toren van betonnen blokken. En als je energie over hebt, dan hijs je een betonnen blok op. Ja. Als je energie nodig hebt, dan laat je er een zak. Vind ik echt prachtig. Ja, moeten ook, we er nog lang over praten.
Ja, ook die karretjes. In Nevada.
Net zoiets. Maar dan
ook geweldig.
Ja, ja, ja. Goed, maar we hebben alles dus nodig. Zowel die accu's als die karretjes, als die toren, als misschien wel een plan Lievens of zo, noem maar wat.
Ja met de huid, wat we nu weten, nu denken we dat we alles nodig hebben. Want er kan natuurlijk een doorbraak komen. Zijn er dominanten? Waar zie je
interessant is wel dat elk van die oplossingen, dat ga jij ons denk ik uitleggen, Joris, heeft zijn eigen karakteristieken. Waardoor de een hier nuttig is en de ander daar. En zeker. De een nu en de ander straks. En ga maar door.
Ja, dus wat voor grote trends je nu ziet, met name in Europa, maar ook wel wereldwijd, is natuurlijk de batterijen. Zeg maar de lithium-ion batterijen die we kennen, met name uit de elektrische auto's. Ja. Dus dat is een trend. En eigenlijk bijna alle scenario-studies zijn er wel van, zeg maar, over eens. Dat gaat doorgroeien. Dus die elektrische transport, dat gaat een enorme drive van batterijgroei. Dat is een 100 miljard plus markt in 2025 al. Dat gaat enorm doorgroeien. Enorme investeringen gaat doorgroeien. Maar die batterijen en daar ook dat type batterijen, dus zeg maar lithium-ion batterijen en vergelijkbare batterijen, kunnen typisch maar, zeg maar op megawattschaal energie opslaan. Dus dat een megawatt, wat is dat? Hè? Dus 1 megawattuur is 1000 kilowattuur, is 1000 wasbeurten met je wasmachine.
Oké.
Okay. Ja, en de grootste batterij die er nu is, in batterijvorm, is dan ongeveer in Nederland 24 megawatt. Dat is hetzelfde als 2 uur de grootste windturbine op vol vermogen draaien.
Ja.
Dus, en dat is wat ongeveer de batterij aan grootte nu kan. Ja. Die kan voor een paar uur opslaan. Dus vaak iets van 4 uur lang. Met dat vermogen.
Is te klein.
En dat is, als je kijkt wat we nu nodig hebben, bijvoorbeeld als het een koude winter is, dan hebben we nu de gasopslagen in het noorden van het land en ook in het westen. En die leveren, zeg maar, als het echt heel koud wordt, aan de elektriciteitscentrales, maar ook natuurlijk aan gewoon onze huishoudens voor de warmte.
Ja.
En dat is een heel andere orde grootte van energie die je dan nodig hebt. Dat gaat niet in batterijen.
Nee, dat is wel waar. Maar dan denk ik ook weer aan die toren van betonblokken. Je hoeft niet 1 batterij te hebben. Hè? Je kunt natuurlijk ook een toren van batterijen bouwen. Dan heb je meer.
Ja, die toren van batterijen is ongeveer, tenminste als ik de website mag geloven, die heb ik nog even nagelezen, dat is 80 megawattuur. Dus dat is ongeveer 2 keer zo groot als de grootste batterij die net wordt neergezet.
Joris, je probeert ons nu te overtuigen dat die batterijen, dat is te klein. Die hebben we nodig, maar het gaat niet voor de grote bulk zorgen. Toch? Dat probeer je ons nu te vertellen.
Ja, er zit, om toch een orde grootte, ik probeer het nog een keer. Dus je hebt, zeg maar, 1 kilowattuur is 1 wasbeurt. Ja. En wat hebben we in gasopslagen nu? Dat is 1 miljard kilowattuur. Dus ongeveer 4 miljard kilowattuur in ons LNG-terminal in Rotterdam. 4 miljard kilowattuur.
Ja, ik geloof je direct.
En dat zijn de orde grootte die we moeten doen. Dus wil je dat met batterijen doen? Technisch kan het misschien wel. Je heel Nederland.
Een polder vol met batterijen.
Heb je heel veel batterijen. Heel veel van industriegebieden met batterijen.
Ja, want dan kan je kijken hoeveel vierkante meter, wat de kosten zijn om heel veel. En daar kom je niet uit.
Ja.
Ik loop op de zaken vooruit. Ik ben me ervan bewust. Maar ik wil het toch, want ik wil het nu al graag weten. Als jij dat, jij hebt natuurlijk, jij zegt van, het is een hele familie, een hele grote familie. Betonblokken, we komen op ijzer, we komen op heel veel. In die documentaire werd dat te vertellen. Mooi. En dan heb je ecosystemen gemaakt. Dan zeg je, zoveel procent wordt batterijen, zoveel worden betonblokken, zoveel wordt ijzer. Kun je nu alvast, want dan hebben we gelijk al die, nu de grote brokken van die familie hebben we genoemd. En daarna kunnen we de diepte in. Kun je wat percentages geven van die familie?
Dus
de batterij denk je uiteindelijk over 10 jaar voor de opslag, ik noem maar wat, 15%. Zeg maar ijzer, 2% enzovoort. Heb je daar een idee van?
Dus ja, wat het lastige is dat in die scenario-studies, daar moet ik toch een beetje van uitgaan. Ja. Zie je toch de verkenningen dat bijvoorbeeld voor de wereld, als je dan een verdubbeling hebt van batterijcapaciteit, wat wordt geïnstalleerd, verwachten toch de meeste studies gewoon lithium-ion batterijen. En dan als een vervolgende generatie wellicht solid-state batterijen. Die zijn nog kleiner, compacter, veiliger, schoner. En dat dan als tweede generatie, zeg maar over 10 jaar. Dat die groot op de markt komen.
Ja.
Dus dan heb je de batterijen. En daartussen dan heb je nog de hele grote. En dat is waarschijnlijk waterstof. Of een afgeleide chemische opslagcomponent. Want dat is gewoon heel makkelijk groot op te slaan. In plaats van gas heb je dan een, zeg maar...
Kan ook door pijpen heen.
Ja, waterstof kan door pijpen heen. Maar je kan het ook transporteren over de wereld. Onder hoge druk als vloeistof. Of misschien door te koppelen aan een chemisch goedje. En dan kan je het veel makkelijker als vloeistof transporteren.
Ja, maar ik vind het nu leuk dat je nu niet in detail over waterstof... want dan wil ik straks ook echt de diepte in. Ik wil even nu even heel kort schetsen de elementen.
Ja.
En daarna kunnen we de diepte in met batterijen, waterstof, ijzer, betonblokken. Dus batterijen, is dat 15%, 10%? Is waterstof het grootste gedeelte, 40%?
Ja, en de schatting die we laatst hebben gedaan... lig je heel erg mee op de elektrische transport. Dus daarom heb je eigenlijk heel veel gratis batterijen in je systeem.
Ja.
En dat is dan echt een groot deel. Dus denk aan 30%, misschien wel hoger. En een ander heel groot deel is dan waterstof. Maar daar zitten al die subtechnologieën dan niet in. Ook in verkenningen die Tenet en GasUnie en Netbeheer Nederland hebben gedaan. Zie je heel grote vermogens batterijen. 50 gigawatt. Maar ook heel grote vermogens waterstof. Tot 70 gigawatt. Dus inderdaad ongeveer 50-50 zoiets.
Okay.
Opgesteld vermogen.
En dat ijzer en die betonblokken van Herbert. Dat is in de procenten. Dat zijn experimenten. Maar in die scenario studies naar de
toekomst. Persoonlijk verwacht ik van die blokken in Nederland niks.
Nee.
Want
jammer.
Lekker helder ook vind ik dat.
Het is niet een. Het lijkt goedkoper. Maar het is wel een installatie. Het is wel een flatgebouw van 100 meter hoog. Dat moet je funderen. Je moet het tillen. De energiedichtheid van dat flatgebouw is niet zo hoog. Dat is net zo groot als een batterij. Complex van een paar hectare.
Okay.
En het is een dwergje vergeleken met een gevuld ondergronds caverne voor waterstof. Dus ja, het is een...
Ja.
Wonderlijk, dat zegt veel over de energiedichtheid van aardgas en waterstof.
Ja, extreem. Ja. Over hoe weinig zeg maar zwaartekracht eigenlijk doet. Hè? Dus hoe laag de energiedichtheid van zwaartekracht is.
Precies. Ja. Oké,
dat hebben we een beetje dus geschetst. Vind ik wel leuk om dat gewoon voor mezelf te weten. Dan even terug naar die batterijen. Want dan moeten we nu de diepte overgaan over batterijen. Want het is toch bijna 50% uiteindelijk. Mm-hmm. En je zei, het is nu nog te weinig. Zie je daar ontwikkeling in superbatterijen? Dat ze wel veel meer op kunnen slaan?
Ja, dus wat nu dominant is, is inderdaad weer de lithium-ion. Dan noem ik zeg maar 4 uur opslagvermogen. Dus je hebt, je hebt een batterij van 1 megawatt. Daar gaat dan 4 megawattuur aan energie in. Dat is de tankvoorraad van die batterij ongeveer. En wat je nu ziet is dat met name in Amerika investeren ze heel erg veel geld in. Dat je naar de iets langere termijn opslag gaat. Zeg maar van een paar uur. Ja, dus denk aan 8, 16 uur. Misschien nog wat langer. Want dat zijn vaak de hoeveelheden die je nodig hebt om iets langere periodes met weinig zon.
Nacht.
Dag-nacht doe je vaak met batterijen. Maar iets langere periodes met... Je hebt in Nederland ook wel eens dat weer heel mistig. Windstil.
Ja, november.
Dat nare
geen
weer.
Zon en geen wind
dat
dus.
Dat is energetisch ook een heel nare periode. Want dan heb je geen zon.
Koud ook nog.
Koud, ja, het is wel koud. En de mensen gaan binnenzitten.
Depressief.
Televisie aan, een kacheltje omhoog. En dan moet in één keer in heel Noordwest-Europa...
Je hebt geen energie, hè?
Energie heb je.
En dan, wil iedereen energie in Noordwest-Europa.
Ja.
Maar daar staan al die windturbines dan. Die allemaal heel weinig produceren. Dus dat zijn wel een beetje de angsten, gegeners van de duurzame.
Ja. Hij popt op, dus ik doe hem nu even. Want dat zeggen ze natuurlijk altijd van... in mijn auto, ik kom 's avonds thuis en ik verbruik de batterij. Weet je, ik laat op als ik voldoende heb. En uiteindelijk 's nachts gebruik ik de batterij van mijn auto. Is dat een... Dat wordt al 3-4 jaar wordt dat genoemd. Is dat nog steeds een trend die klopt? Of want ik heb het nog steeds, heb ik het niet.
Dat dus, je hem ook inzet als reserve capaciteit voor je huis.
Ja.
Ja, ik denk persoonlijk, en de studie die we ook vorig jaar hebben gepubliceerd, die laat ook zien dat dat echt wel een belangrijke aandeel kan leveren.
Oh, dat gaat wel gebeuren.
In die flexibiliteit. Ja, dus dan dat je thuis die batterij gebruikt voor jezelf.
Maar ik hoor het nu al 4-5 jaar en we hebben het nog steeds niet. Wat houdt het tegen dat ik het nog steeds niet heb?
Ja, volgens mij is de belangrijkste reden is toch dat die teruglevering, zeg maar, moet ook gewoon door de auto, zeg maar, in het net worden ondersteund. He, dus je moet ook software. En sommige, bijvoorbeeld, hou je wel je garantie op je batterij als je weer teruglevert aan het net. Zijn dat soort zaken.
Je krijgt in elk geval meer laad- en ontlaadcycli.
Je krijgt meer laad- en ontlaadcycli, ja. En we hebben nog niet echt een markt. Dus er is niet een marktplaats nog voor elektrische auto's waar jij je Tesla of je Skoda.
Kona.
Of je Kona of je.
Maar Essent heeft dat geprobeerd.
Hyundai, ik noem ze allemaal maar. Volkswagen.
Voor mij was er een experiment van Essent. Waarbij huishoudens en hun elektrische auto's en zo werden ingezet. Om elkaar spieken te scheren, zal ik maar zeggen.
Ja, ik denk,
weet je hoe dat is afgelopen?
Nee, ik ken specifieke project niet. Maar ik weet wel dat de lokale netbeheerders, de regionale netbeheerders, die hebben wel echt heel duidelijk gemaakt dat ze een hele grote uitdaging hebben, juist op die wat lagere spanningsnetten. He, dus
het hoogspanningsnet betekent het probleem.
Ja, ja. Want als je kijkt naar waar er congestie is, dus waar het druk is op het net, als je die kaartjes ziet, dan is een groot deel van Nederland heeft wel echt uitdagingen. Dus dat het net vol zit, er kunnen geen nieuwe zonnevelden meer bij.
Ja.
Dus, en op een gegeven moment, als Nederland van het aardgas afgaat, gaan heel veel wijken naar warmtepompen bijvoorbeeld. En die verbruiken stroom. En als het koud is, verbruiken ze meer stroom.
Precies.
En dan, dus dat moet allemaal geëlektrificeerd worden. En dat was nu gas, wat heel makkelijk door leidingen loopt. En dat komt uit die gasopslag.
Ja.
En zometeen, waar komt dat dan vandaan in die winter?
Mm-hmm.
En die stroom, dat moet je wel proberen zoveel mogelijk te mitigeren. En batterijen kunnen daarbij helpen. Maar ook misschien kleine warmtebatterijen in huizen bijvoorbeeld. Hè? Dus er zijn meerdere technologieën nu in opkomst die er allemaal een beetje bij kunnen helpen.
Ja, ja. Maar Herbert, ik wil nog even één vraag stellen voordat we naar al die families gaan. Al die opties. Dat is even, wordt het nou de energieopslag, gaat dat nu centraal gebeuren of decentraal gebeuren? Dus sla ik het thuis met misschien de Tesla batterij, die we natuurlijk weer niet hebben. Ga ik het thuis lokaal doen en zij hebben hele grote opslag, energieopslag in Rotterdam. Weet je, gaat dat lokaal of zijn er centrale plekken in de wereld waar gewoon de energieopslag is en daar gaat het naartoe naar alle huishoudens? Wat zie jij voor
je? Als die waterstoftoekomst reëel wordt, hè, waar Europa nu aan werkt, zeg maar, hè, met een heel groot waterstofnetwerk in Europa.
Mm-hmm.
Overal waterstofproductie uit duurzame energie, misschien zelfs aardgas en CO2 afvangen.
Dan is het dus centraal.
Dat is centraal. Ja. Supergroot, ondergronds.
Dat kan niet anders.
En bijvoorbeeld bij die importterminals. Dus havens, havens en centraal ondergronds.
Ja, dat is centraal.
Bij volume by far, maar qua aantallen gaan die, al die hele kleine batterijen, ook bij huishoudenniveau, gaan wel heel erg meehelpen om dat korte termijn signaal te dempen.
Hier geldt natuurlijk ook dat je alles nodig hebt.
Ja.
Je wilt ook bij je huishouden wil je iets hebben om te veel aan zonne-energie eventjes op te slaan, zodat het niet een net in hoeft bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Dat is een probleem, zoals je net al zegt.
Ja.
Ja.
Dus je wilt het hebben waar die windmolen soms te veel produceert, of die zonne-energiecentrale, maar je wilt het ook hebben thuis.
Ja.
Waar je een teveel of een tekort kunt hebben op een bepaald moment.
En ik dacht eerst, zeg maar, vorig jaar eigenlijk nog, dat gaat niet zo snel vliegen, zeg maar, die thuisbatterijen.
Mm-hmm.
Maar nu dat regionale net, en je ziet toch ook wel dat mensen een ander soort bereidheid hebben om te betalen voor zelfvoorzienigheid, dat ze dat eerder zullen doen. En er zit ook een verschil in die, als je zeg maar geen geld meer krijgt voor je eigen zonnestroom en je moet dat van het net kopen voor 20 cent,
ja.
Dan kan je zo'n batterij veel sneller terugverdienen dan wanneer je dat centraal heel groot doet. Want je mist eigenlijk, je hoeft geen belasting te betalen, je hebt het zelf geproduceerd, anders krijg je er helemaal niks meer voor terug. En je hebt toch een beetje het gevoel van, ik ben voor mezelf ook bezig. En dan denk ik toch dat mensen eerder naar zo'n thuisbatterij zullen neigen dan ik eerder dacht.
Is daar wel eens aan gerekend? Want ik heb daar dus grote twijfels over. Omdat, ik denk daar wel eens over na. Want ik heb wel zonnepanelen, maar ik heb geen batterij, geen accu daarbij. Denk ik, zou ik daar wat aan hebben? Weet je, je hebt de zomer in Nederland. Dan schijnt vrij veel de zon. Dan zou eigenlijk je batterij zou constant vol zijn. En je zou er zelden iets uit nodig hebben. Dus dan heb je er eigenlijk niks aan. 'S Winters is precies andersom. Je hebt voortdurend een tekort. Dus je batterij zou eigenlijk constant leeg zijn. Mm-hmm. En je hebt constant iets nodig. Dus je haalt het overal vandaan, behalve uit die batterij. Alleen in de periodes daartussen werkt het een beetje. Want dan heb je soms zon en soms heb je wat nodig. En is ooit uitgerekend of die batterij dan eigenlijk wel gaat vliegen?
Ja, mooie vraag.
Of die gaat vliegen?
Ja, of het rendabel is.
Gaat werken.
Ja. Vanuit consument oogpunt is natuurlijk als die prijs verder gaat dalen. Nu is het nog heel duur. Dus als je zo'n powerpack koopt van verschillende fabrikanten.
Ja, 1000 euro
een paar duizend euro heb je 10 kilowattuur. Ja. Echt heel weinig. Kan je 10 wasjes mee draaien. Dus daar kom je dat seizoen ook niet mee door. Maar er zijn...
De vraag is vooral of je er een dag mee doorkomt.
Of je er dus je doet het. Ja. Je doet het met name om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld... dat jij de auto zelf kan laden tegen jouw zonnepaneelkosten.
Ja.
Dat soort dingen kan je dan doen. En misschien krijg je van de netbeheerder wel een beetje geld... om jouw aansluit, zeg maar, om jouw pieken van het net te halen... Omdat als jouw warmtepomp aanstaat.
Dat je het net spaart.
Ja. En dan komt een tweede. Want volgens mij is nu heel erg de perceptie... je slaat het op als stroom. Zo'n powerwall van een bekend merk. Mm-hmm. Of, wat nu in de markt komt, langzamerhand, zijn ook warmtebatterijen. En daar kan veel meer energie in de vorm van warmte. En dan kan je dus zeg maar die pieken in de winter afvlakken.
Omdat je die warmte langer kunt bewaren.
Klopt. Zo'n powerwall, zo'n thuisbatterij op stroom is dan 10 kilowattuur. En zo'n warmtebatterij misschien wel 140 of 150 kilowattuur. 10 keer zoveel, 50 keer zoveel. Wow. En daar kan je dus, maar wel heel compact, net zo compact. En dan kan je met een warmtepomp... kan je bijvoorbeeld op het moment dat iedereen stroom nodig hebt... heb jij dat niet, want jij had dat al een paar dagen eerder... want die voorspellingen zijn natuurlijk heel goed voor het weer... had jij dat al eerder in je warmteopslag gezeten... dus jij kan even uitzitten zonder stroom uit het net te vragen. En dat soort diensten worden waardevoller... als je naar veel meer stroom op het net gaat.
Ja, nou, we noemden net een tegenlichtdocumentaire... die komt natuurlijk in de show notes. Kan iedereen zien wat daar als beeld bij hoort. Het was een... sympathieke, maar ook wel enigszins zonderlinge uitvinder... die een schuurtje had volgebouwd
geweld.
Met materiaal.
Ja, prachtig. Ja,
zo grappig. Dat bracht hij op 140 graden of iets dergelijks. Ik weet de precieze cijfers niet meer. Gigantisch geïsoleerd, zodat het wekenlang op temperatuur bleef. Maar dan denk ik, oké, daar heb je dus wel een schuur voor nodig. Maar jij zegt, dat kan even compact als een batterij?
Ja, dus die in die tegenlichtuitzending... dat was eigenlijk een soort wijk aanpak opslag. Hè? Dus een aantal huizen, volgens mij 50 huizen, misschien de proefperiode.
Dat was de opgeschaalde versie, maar de experimentele versie van die uitvinder was een uit de kluiten gewassen schuur. Kees van Nimwegen.
Ja, dus die warmtebatterij die ik noemde, dat is huishoudenniveau. Dat is zeg maar een paar vaten, zeg maar, net zo groot als ik. 2 meter hoog. Ja. En die worden dan compacter. Dat
maar
dan
kan je al kopen
in.
Nu? Of is het nu...
Ja, dus nu zijn de eerste bedrijfjes zijn gestart. Als spin-off van TNO. We hebben eigenlijk 2 technologieën. Dat hadden we in de kraamkamer. Eén is nu een spin-off. En de ander wordt ook nog doorontwikkeld. Om dan die warmte compact op te slaan. En die technologie van Kees. Van tegenlicht. Dat is in de basaltblokken. Dat is op hoge temperatuur. Dus die slaat inderdaad een paar honderd graden op. Slaat dit op. Dan trekt hij het er weer uit op 90 graden volgens mij. Dan gebruikt het in huizen.
Als warmte?
Als warmte. Dus hij maakt er geen stroom meer van.
Oké.
Want dan verlies je wel veel energie.
Dat was de volgende vraag.
Ja. En dat eigenlijk ook is dat wel jammer. Want hij slaat het dus op een paar honderd graden. En dat is hele hoge kwaliteit warmte. Dus in Duitsland doen ze eigenlijk een beetje dezelfde technologie... maar maken ze dan van die hoge temperatuurwarmte ook nog weer stroom.
Ja.
En restwarmte wat je dan ook weer kan gebruiken. Dus dat is wel een nadeel van die technologie. En het is ook niet zo super compact. Die basaltblokken.
Dat is dan gaan we dat even vergeten. Want dat leek mij toch ook al onhandig... omdat niet iedereen een schuur beschikbaar heeft.
Mm-hmm.
Maar je zegt spin-off van TNO... gaat dit soort dingen aanbieden, dan is het kleiner en is het wel hanteerbaar.
En die batterij is dat?
Nou, ik denk, het is niet of-of, denk ik. Er zullen, zeg maar, als je lokale netwerken hebt, is die basaltbatterij. Moeten we gewoon doen. Gewoon proberen. En kijken wat we ervan leren.
Als je genoeg ruimte hebt in je achtertuin.
Ja, zeker. Want je hebt heel veel verschillende type wijken in Nederland ook. De een zit op een warmtenet. De een is stroom en heeft helemaal geen congestie op het elektriciteitsnet. In Amsterdam... succes met het ombouwen van de hele grachtengordel.
Dan wil ik van allebei die vormen wil ik eigenlijk wel weten hoe ze werken. Want je kunt tegen mij zeggen, ja, Kees van Nimwegen heeft in een schuur, die brengt hij op 140 graden. Maar waar komt die warmte vandaan en via wat voor techniek wordt dat in die schuur gepompt?
Ja, volgens mij is de technologie die jij gebruikt heel mooi en heel simpel. Je gooit stroom, zeg maar, door. Je krijgt gewoon weerstandwarmte. Hè? Dus mm-hmm. net als je thuis een draadje okay. tussen de batterijen spant, wordt dat draadje heel warm.
Een gloeilampje. Een
gloeilampje, ja. En dat geleidt die, zeg maar, door die basaltblokken. Die worden daardoor heel warm. En dat is dus stroom naar warmte. En op het moment dat hij de warmte nodig heeft, laat hij daar weer een medium.
Dus dat doe je met overtollige stroom van je zonnepanelen bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Volgens mij laat
De zonnepanelen deed hij.
Ja, zonnepanelen, ja. En dan laat hij dan lucht doorlopen. Volgens mij gebruikt hij lucht als medium of water. Om dan die warmte weer uit die basaltblokken te halen. En daarmee dan weer of een tussentijdse ketel even op te warmen. Of meteen een warmtenetje, zeg maar, voor die huizen.
Ja, is dat energetisch? Want je krijgt natuurlijk verliezen bij al dat gedoe.
Ja. Als je.
Hoeveel raak je kwijt?
Nou, of ik weet niet het precieze percentage, maar volgens mij claimde hij 90%.
Dat je nuttig gebruikt.
Ja, dat je van de warmte. Maar ja, voor in thermodynamische details, als je een hoge temperatuur warmte hebt, is dat meer waard? Kan je daar meer uit mee doen dan lage temperatuur warmte? Dus eigenlijk is het best zonde om van stroom 1-op-1 warmte te maken. Heel hoge temperatuur en daarmee een huis te verwarmen, wat eigenlijk maar. Mijn huis thuis staat op 20 graden. Mm-hmm. Met de vloerverwarming van 40 graden. Dus je gaat naar 400 graden, weet ik niet, zoiets. Dan 90 graden. En dan heb je het eigenlijk maar nodig op 20 graden. Dus dat is heel veel stapjes daar. Waar
je kiest die hoge temperatuur natuurlijk om veel energie kwijt te kunnen. Exact. In een kleine ruimte.
Ja, dus dat is het voordeel. Maar energetisch gezien is het zonde om van stroom meteen 1-op-1 warmte te maken. En kan je beter bijvoorbeeld een warmtepomp ertussen zetten. Die van stroom 3 eenheden warmte maakt.
Ja, ja.
Maar het kan prima werken. Dus ik vind dat we veel meer van dat soort dingen moeten proberen. Ja,
mijn achtertuin is beschikbaar, maar nu even die.
Nog heel even niet.
Ja,
ja, maar dat heeft te maken. Zo'n Kees zag er bij mij uit als een hobbyist die dat hartstikke leuk vindt om te doen. Ik wil iets over de funding hebben, want straks komt die spin-off van jullie. Hm. Over de funding. Is het inderdaad een hobby van Kees? Of is het. Zit daar
ik geef het je te doen, hè? Die man die kan wel wat.
Gaaf, vond ik.
Ja, ja, ja.
Echt leuk, weet je. Ook slow technology, hartstikke mooi. Kun je iets vertellen? Waar komt de funding vandaan? Welke visie stappen erin?
Ik weet het niet van dat project. Wat
maar doe dan jullie project.
Onze projecten, dat kan ik wat makkelijker over praten.
Daar hebben we weer over die warmtebatterijen. Dus nu gaan we weer terug. Ja,
precies, daar had ook die vraag, dezelfde vraag ook over. Hoe werkt het?
Ja, dat is eerst hoe het werkt. Ja. Of nu eerst het businessmodel. Dat is wel mooi. Dan mag jij kiezen.
Ja, kies ik even. Dus hoe werkt het? Dat is misschien wel lakker. Het is een zout. Het zout wat je droogt en wat je weer nat maakt. Eigenlijk heel makkelijk.
Oh.
Dus het is een zout. Volgens mij is het kaliumcarbonaat, maar pin me niet op vast. Een zout wat in die wordt gebruikt. Als je de energie, oftewel warmte, instopt, dan haal je zeg maar het water eraf. Op het moment dat je warmte weer nodig hebt, laat je de water, zeg maar, waterdamp mee reageren. Dus het is eigenlijk heel simpel.
Ja.
En je slaat het dus op in een zout. En daarom is het tijdens opslag is het nagenoeg verliesvrij.
Ja,
bij dus conversie, als je het nodig hebt, verlies je wat. Hè? Dus 10% streven we naar.
Ja.
En dan, maar. Op het moment van opslag verlies je niet zoveel.
Nee, je slaat de energie niet op als de warmte zelf, maar als een kristalstructuur of iets dergelijks.
Ja, in het zout. Ja, ja.
Oké. Okay. Ja.
Okay, dus dat is dat was.
Ja, maar daar wil ik dan toch even op doorgaan. Is dat de laatste 10 jaar is dat veranderd? Andere technologieën toegepast? Is daar een uitvinding van geweest vanuit de TU Delft of TNO is er mee bezig geweest? Hoe komt het dan tot stand dat het nu ineens wel kan en niet 20 jaar geleden?
Ja, het is natuurlijk wel een proces van jaren. Zo'n technologieontwikkeling is niet een Willy Wortel uitvinding en dan een jaar later zie ik je op de markt. Dan moet je heel lang verschillende zouten proberen. En heel vaak gaat dat met. Dus in die lage technologie stappen geven we daar zelf geld aan uit, TNO. Dat geld krijgen we uiteindelijk van de overheid om daarin te investeren. Dus daar investeren we zelf in. En een van die technologieën is samen met TU Eindhoven ontwikkeld. Dus die steken daar samen geld in. En als het dan een stapje verder gaat, krijg je vaak zeg maar een subsidie van een bijvoorbeeld van RVO.
Tuurlijk.
En dan een stapje verder, hoe marktrijper het wordt, dan koppelen we daar ook vaak bedrijven bij, maakindustrie. En die maakindustrie, die op een gegeven moment vindt die de technologie marktrijp genoeg om daar zelf in door te ontwikkelen. En dat is het moment dat je naar spin-off bedrijfjes gaat en dat je die technologie langzaam op de markt kan zetten. En daar is dat bedrijf nu met die warmtebatterij.
Maar was er een technologische doorbraak voor 3 of 4 jaar geleden, zodat het marktklaar werd?
Ik weet niet of er één specifiek ding was.
Nee, dat vaak niet.
Het zijn vaak de componenten die je samen moet laten werken.
Maar zo'n knikpunt altijd van, oké, jongens, nu is die effectief genoeg. Dus nu kunnen we het wel doen. Want wij in alle componenten vallen vandaag samen. En die vielen niet 3 jaar geleden samen of 2 jaar geleden.
Of het verschil is eindelijk dat er voldoende vraag is uit de markt.
Ik denk dat het een heel belangrijk verschil is. En dat is ook met waterstofopslag. Dat momentum komt gewoon door de transitie. Door de uitfasering van aardgas. Toen dat bekend werd, werden in één keer heel veel alternatieven werden aantrekkelijker. Misschien nog niet meteen. Maar iedereen werd gedwongen om te kijken naar hoe gaan we dat dan oplossen? Hoe gaan we van dat aardgas af? Hoe gaan we die flexibiliteitsbehoeften inkleden? En dus zie je dus ook investeringen in dit soort technologieën komen.
Ja, oké. Nee, ik vind altijd fijn dat er een bepaalde...
Een soort tipping point.
Een knikpunt is waarbij... Ja. En dan kan in, weet je, waarom ineens iedereen aan de smartphone? Is leuk, omdat het ineens heel makkelijk in gebruik werd.
Ja.
En de snelheid was er. Weet je, dus je krijgt allemaal elementen en die vallen dan samen dat het gebruikt kan worden. En daar zocht ik naar, maar een markt inderdaad. En het was een doorontwikkeling. Prima. Ja. Oké. Genoeg over die batterij.
Nog even mijn vraag. Een extra vraag over hoe het werkt. Je zegt die warmte wordt opgeslagen in zo'n zout. Laat het kaliumcarbonaat zijn. Maar komt die ook in dit geval uit je zonnepanelen? Wordt er toegevoerd in de vorm van stroom, elektrische energie?
Warmte. Dus je voedt het met warmte.
Oké, in dit geval moet je dus warmte aanvoeren. Dus het moet komen uit...
Bijvoorbeeld een warmtepomp.
Een warmtepomp bijvoorbeeld. Ja. Oké, dan ga je... Ja, en die hangt dan weer aan je zonnepanelen. Dus op die manier,
ja.
Dan heb je weer een stap tussen.
Ja, maar wel met een warmtepomp is dat wel een redelijk efficiënte stap.
Ja, dat is natuurlijk zo.
Ja.
Oké, interessant.
Ja.
Gaan we al ondergronds?
Dat is goed. Ik zat nog even in de percentages. Dat kwam volgens mij in die documentaire naar voren. In de opslag die we niet in aardgas stoppen, maar de energieopslag waar we naartoe moeten. Dat was iets van, we moeten naar 10% of zo, of 1%. Daar zaten in procenten. Kun je in de grafiek laten zien hoe snel, buiten aardgas, de energieopslag is gegaan de afgelopen 5 jaar? Dat ik daar een idee krijg van, oké, dit gaat best wel rap, of dit schiet niet op. Hoeveel procent was het een jaar geleden? Of 5 jaar geleden en nu?
Voor aardgasopslag redelijk stabiel, zou ik zeggen. Even die, dan is de eerste grootste qua elektriciteitsopslag by far Pumped Hydro. Dus,
maar hoeveel procent dan is dat gegroeid de afgelopen?
Die is daar ook stabiel gebleven. Dat is niet zoveel gegroeid.
Ja.
En dat dus de grootste groei komt uit batterijen.
Ja, batterijen. Ja.
En ook wel, maar dan moet ik even de grafiek voor mijn hoofd halen. Dat in concentrated solar power. Dus van die zonnefabrieken die dan eigenlijk de energie bundelen. En dat die energie in op zo'n centraal punt. En daar warm je dan zouten mee op, molten salt. En die tot heel hoge temperatuur. En dat is ook een opslagvorm.
Ja.
En die is ook meteen heel groot. Dus daar verwacht het Internationaal Duurzaam Energieagentschap, ja. IRENA, verwacht ook daar nog groei in. Dus de groei die zij verwachten is lithium-ion, CSP, concentrated solar power. En dit is elektriciteitsopslag, hè? En dat zijn eigenlijk wel de grootste dingen.
Oké.
En jij hebt volgens mij het meest verstand van ondergrondse warmteopslag?
Van warmteopslag, ja.
Precies, begon je mee.
Ja.
Vertel wat daar de mogelijkheden van zijn. Want ik ben perslucht tegengekomen. Je kunt ook de warmte zelf opslaan. Er zijn allerlei verschillende manieren om warmte in de grond te stoppen.
Ja, dus energie. Dus in de ondergrond heb je ook eigenlijk voor verschillende energiesystemen de opslag. Dus voor waterstof heb je waterstofopslag in cavernes en lege gasvelden. Voor elektriciteit is een heel interessante is perslucht, ook in een caverne, in een zoutcaverne. En voor de warmtenetten bijvoorbeeld, voor grote warmtenetten, is warmteopslag in de ondergrond weer interessant. En die laatste, dat is een beetje een vergeten kindje. De hele warmtesector trouwens, maar warmteopslag aan zich is ook een beetje een vergeten kindje. Maar je kan best wel goedkope warmte opslaan, bijvoorbeeld uit geothermie en zonthermie, die heel goedkope marginale kosten hebben, heel lage marginale kosten hebben van warmte. Dus elke extra eenheid warmte die je maakt met die technologie is heel goedkoop. Mm-hmm. Want je hebt eigenlijk bijna al je kosten zitten in de investering.
Ja, de infrastructuur.
Ja, dus in de zomer staan die dingen nu niks te doen. Geothermiecentrale, bijvoorbeeld voor tuinders, die gaan met die warmtevraag mee van de winter. Dus in de zomer heb je wel die capaciteit om warmte uit de ondergrond te leveren, maar staat die stil, omdat die er kan niet kwijt.
Ben je dan niet bezig om het er juist in te stoppen?
Ja, dus dan, dat is precies wat we doen. Laag technologische technologie. Je stopt het op een paar honderd meter in een waterlaag. Je pompt het water omhoog, je warmt het water op. En dat warme water stop je weer in die waterlaag. En als je het nodig hebt in de winter, haal je die warmte weer omhoog. Wel met verliezen natuurlijk, maar die warmte is niet zo duur. En dat project hebben we nu, echt een grote, die is nu online in Noord-Holland. Bij ECB, bij een lokaal regionaal warmtenet.
Ja, het zijn geloof ik vooral de kustprovincies waar de grond daar geschikt voor is. Hè? Klopt dat?
Ja, dus je zoekt naar afzettingen. En die afzettingen zijn daar vaak beter, ja.
Zandlagen met fijne watervoorkomens daarin? Of
ja, wat? Klopt. Je zoekt naar zandlagen. Het liefst niet te dun, niet te dik. En een kleilaag eroverheen. Die liever wel wat dik is. En dat die kleilaag is zeg maar je thermosflesdeksel. Je zorgt ervoor dat de warmte niet omhoog gaat.
Ja, want ik heb altijd afgevraagd. Hoezo zou die warmte daar. Je zit onder de grond. Dus er is overal contact met materie.
Ja.
Niet zoals bij een thermosfles. Dat je een fijne luchtledige laag hebt.
Nee, klopt.
Om je warmte heen. Dus hoe kan het dat je daar niet ontzettend veel van kwijtraakt?
Ja, je raakt er ook aardig wat van kwijt. Oh. Zeker in die eerste jaren, want dan is die temperatuur nog omgevingstemperatuur. En die ben je aan het opkrikken tot zeg 80 graden. Tenminste, dat probeer je. Dus die eerste jaren is dat terugwinrendement laag. Maar 30%, misschien niet zo hoog.
Jaren, oké.
Okay. De eerste 3 jaar is zeg maar, zijn je investeringsjaren. En daarna kom je langzaam op een plateau, denken we. Want er is nog niet de monitoring. Je moet een aantal jaren monitoren voordat je het zeker weet.
Ja.
En dan gaat hij naar 60, 70, hopelijk 80%. Maar we weten het niet zeker. En als je dat dan hebt, dan heb je natuurlijk wel echt een hele grote opslag. Hè? Dus dat is. Het is moeilijk om die schaal weer uit te leggen. Maar die opslag daar is 20 gigawattuur. En die,
miljoen kilowattuur.
Die volt was 80 megawattuur.
Ja.
En die, dus dat is een factor 1000 zit daar. Nou, niet helemaal, maar orde grootte.
250.
Echt heel veel. Dus die kan een paar duizend uur draaien, die warmteopslag. Echt seizoens overbruggend kan die produceren. En dat kunnen niet zoveel andere technologieën.
Dan hebben we een goede technologie. Waarom wordt dat er nu niet volop toegepast? Gewoon vol erin beuken.
Dat is kosten. Dat is kosten. En aardgas is zo goedkoop. Zeg maar. En als je van dat aardgas af wil, moet je wel een alternatief hebben wat daarmee kan concurreren. Want waarom zou een partij overstappen op zo'n technologie, terwijl die nog niet volledig is bewezen? En er zitten financiële risico's aan. Dus we moeten veel sneller zeg maar, die duurzame warmte aantrekkelijker maken. Ja. En weg, zeg maar, of stimuleren dat je overstapt naar die duurzame warmte.
En je zegt er loopt daar een proefproject. En moet nog blijken hoeveel jaar je nodig hebt om die investering te doen. Warmte in de bodem stoppen, net zolang tot er niks meer in verdwijnt, maar er alleen nog maar uitkomt. Wat wou ik hierover vragen? Dat weet ik niet meer.
Nou, maar wat ik dan wil zeggen is dit. Je zegt, we moeten van dat aardgas af. Dus ja. Hebben we een oplossing? Ja, hebben we net.
Mijn vraag was trouwens, wat kan daar mis aan gaan? Wat kan er uitkomen dat je zegt, we doen dit misschien toch maar niet? Bijvoorbeeld de verliezen zijn te groot. Of iets
ergens. Dat is wel echt een hele belangrijke. Als die verliezen te groot zijn en blijven, dan kost het je toch gewoon.
Het is geen goede oplossing nog. De verliezen
dat is nog niet duidelijk.
Als die verliezen, kijk, we hebben allemaal ondergrondmodellen. En die proberen we ook met die monitoringsresultaten van dat proef- of het demonstratieproject. Dat we die modellen gaan valideren. Zodat we ook beter kunnen voorspellen op andere plekken. Maar we weten niet zeker hoe hoog dat rendement is over 5 jaar. Want daar is geen ervaring mee.
Nee, ik dacht dat het al zo rooskleurig
is. Het is veelbelovend, maar het staat nog niet vast.
Als dat werkt, kijk, andere typen van die warmteopslag in Denemarken, dat werkt als een tierenlier. Dan heb je gewoon hele grote zwembaden met warmte, waar zonnewarmte in wordt opgeslagen.
En dan moet je voor elke plek eigenlijk opnieuw aantonen.
Nou, dat voor die in Nederland wel. Nee, dan moet je die ondergrond aantonen. Dan moet je een proefboring doen of goed naar de ondergrond data kijken. Te kijken, is dat een geschikt gebied? En dan eigenlijk ook altijd die proefdoorboring kijken. Wat zit er nou precies? En dan kan je beter inschatten wat het is. Maar dat zijn relatief dure exercities. En dan weet je niet zeker of je het kan bouwen.
Ja, snap ik.
Maar als het werkt, is het echt een hele grote optie. Er is ook een wetenschappelijke publicatie. En die heeft dan het energiesysteem gemodelleerd van Europa. Relatief simplistisch, maar toch. Het geeft een beeld. En die zegt, dus als je die energiesystemen koppelt. Gas, elektriciteit en warmte. Dan krijg je veel meer en veel goedkoper energiesysteem dan wanneer je ze allemaal apart laat gaan. Logisch, want je kan veel meer gebruik maken van elkaars opslag. Ja. En wat ze ook hebben gedaan, als je nou grootschalige warmteopslag toelaat, wat doet dat dan met het systeem? Dan zie je dat dat model, dus model met beperkingen, die kiest dan ook heel erg veel warmteopslag. Ongeveer net zo groot, of misschien wel groter dan die waterstofopslag en die batterijopslag. Dus zo goedkoop is het. Als het werkt, is het echt een mooie oplossing. Helder. En ondergronds, je hebt de...
En als je die warmte in deze vorm opslaat, hoe haal je die er dan uit? Ik bedoel, wat ga je er dan mee doen? Ga je er dan gebouw mee verwarmen? Of ga je er weer elektriciteit mee opwekken om tekorten daarvan te kunnen aanvullen?
Nee, je gaat het niet meer terugbrengen naar elektriciteit.
Okay,
want dus dat is die laagwaardige warmte. Ja? Houd het alsjeblieft als warmte.
Ja, oké, in dit geval, je zei 80 graden of zoiets.
Ja, en dan haal je het dus met een lagere temperatuur eruit, want het koelt af.
Daar kun je gebouwen mee warmstoken, verder niks.
Kwekers, kassen, gebouwen.
In de linie staat het.
Ja, maar ook gewoon huishoudens kan je er ook mee warmte netten. Ja.
Hoewel je natuurlijk, dan zit je altijd met afstanden. Hè? Je kunt niet elke willekeurige afstand overbruggen, stel ik me voor.
Zeker niet. Nee, dus je moet goed kijken. Waar heb je nu de warmtenetten in Nederland? En waar heb je een goede kans voor warmtenetten? Ja. Daar dan ook kijken van zijn dat goede locaties voor warmteopslag. Dat wordt nu ook gedaan hoor, in een onderzoeksprogramma. Om na deze demo in Noord-Holland. Om daar ook de volgende trits van demonstratieprojecten al klaar te hebben.
Ja.
Even Denemarken zwembaden. Noem die even uitleggen.
Ja, dus dat is PIT, Thermal Energy Storage. PIT is gewoon een eigen gat. En dat is een groot zwembad. En daar sla je warmte op. Ook een beetje dezelfde temperaturen die je nodig hebt voor een warmtenet. Zeg maar richting 90
graden. Maar je maakt dus een zwembad?
Je maakt gewoon fysiek een zwembad, ja.
Maar ondergronds?
Nee, ja, semi-ondergronds, bovengronds. Je legt eigenlijk, je graaft het uit. En van die dijk die je maakt, dat kunnen we in Nederland best wel goed. Dan heb je een zwembad.
Moet je toch super groot maken?
Dan? Ja, dat is heel groot.
Hoe groot?
Wat is het? Ik zag laatst een foto. Wat zal het zijn? 100 bij 100, een hectare of zoiets.
Zo.
Dus die footprint wat je ziet is best wel groot. Maar de hoeveelheid warmte die je kan opslaan is echt heel groot. Maar dat valt weer niet bij diegene die helemaal ondergronds doet.
Dat is nog groter.
Die is super groot. Die diameter van zo'n warmtebel in een hele grote opslag kan wel 100 meter of meer zijn.
En dat zwembad is ook een experiment?
Nee, dat is commercieel gewoon, dat wordt toegepast in Denemarken. Ja.
Dat lukt.
Ja.
En als dat lukt, waarom wordt het dan niet in Duitsland, Zweden, Noorwegen?
Ja, die Denen die hebben het goed voor elkaar in de zin van hun warmtehuishouding. Dus zij hebben een ander systeem als wij in Nederland. Zij hebben zeg maar lokale warmtenetten. En die warmtenetten die zijn ook van die community. Dus die investeren ook samen in bijvoorbeeld zo'n warmteopslag. Dat is dan gewoon een discussie in zo'n gebied. Mm. Dus degene die dan dat warmtenet beheert, die moet dus altijd verantwoording afleggen aan die inwoners die gekoppeld zijn aan het warmtenet. Dus die deelt ook alle winsten zeg maar met die inwoners.
Oké.
En dan, dus dat is een ander soort.
Moeten ze in Groningen nog uitvinden?
Nou, of winsten, hè? Dus die is gedwongen om een goede investeringen te doen en die hoeft niet zeg maar de winst te maken.
Ja, voor mijn voorstellingsvermogen nog even: hoe diep is dat zwembad van die Denen?
Ze hebben er, wat zal het zijn, 5 tot 10 meter of zo.
5 tot 10 meter, oké. Okay. En is dat dan nog overdekt of afgedekt? Of?
Ja, daar moet ook weer een goede...
Ja, precies, een gloeiend heet zwembad wil je niet kwijt, daar hebben staan te dampen.
Ja, en dat is ook wel een technologische uitdaging, want die is natuurlijk groot. Je moet het van een materiaal hebben wat liefst zo lang mogelijk meegaat en goed isoleert en weersbestendig. Maar dat commercieel... Het is zeg maar zo goedkoop om warmte op te slaan, omdat je medium water zeg maar heel weinig kost en de technologie is relatief simpel.
Ja.
Dat het echt wel veel goedkoper is dan batterijen in investeringskosten. Dus het is super interessant om voor die langere periodes daarmee energie op te slaan.
Ja, maar ik denk aan landschapsvervuiling.
En dan hebben we over 30 jaar...
Ja, gat van 100 bij 100 is niet niks.
En dan hebben we betonblokken.
Ja, maar, en wij hebben ook weer grondwaterstanden die ons beperken. Dus ik denk qua volume, zeg maar, dat die warmte opgrond in die waterlagen, ja, dat meer potentie heeft in Nederland.
Ja.
Maar in Denemarken, ja, daar is de geografie en de...
Ja, maar met de technologie denken wij wel wereldwijd. We willen het oplossen voor het hele wereldprobleem hebben.
Dus niet alleen in Nederland. Japan is ook met die technologie bezig.
Ja?
Ja.
Ja. Ja. Nee, maar dat is juist het interessante. Ja. Dat de ene, op de ene plek de ene oplossing het beste kan zijn. En op de andere plek de andere.
Zeker, ja.
Daarom wil ik ook nog terug naar die toren.
Ja, tuurlijk. Want, ik wil naar mijn karretjes toe.
Karretjes,
ja, die heb ik ook niet van zwaartekracht.
Dat is volgens mij hetzelfde.
Ja, ja, goed, het ziet er anders uit. Waardoor je toch een ander beeld hebt.
Nee, want wat ik dus interessant vind is... Want jij zei al, in Nederland gaan we het daar niet van hebben. Want het is groot is een obstakel. Horizonvervuiling, wat niet allemaal. Maar ik wil ook wel iets weten over de karretjes. Je zei ook te klein. Hè? Je bouwt een toren van 100 meter en het zet geen zoden aan de dijk.
Ja.
Waar is zoiets wel een oplossing? Of is het gewoon nergens?
Misschien is het eerst even uitleggen voor de mensen wat ze precies doen.
Hoe het precies werkt.
Oh, hoe het werkt. Ja, nou, het is eigenlijk gewoon een grote hijskraan. En die hijskraan die tilt, of het zijn er zes bij dat bedrijf ontwikkeld, zes hijskranen. En die tilt betonblokken op en stapelt ze. Dus als je energie over hebt, til je betonblok op, stapel je omhoog weg. Als je energie nodig hebt, til je datzelfde betonblok op en laat je hem zakken. En die technologie omhoog, en dat is eigenlijk heel simpel.
In raketwetenschap.
Je maakt eigenlijk een valmeer met zwaartekracht energie na, alleen dan met betonblokken.
Ja, het plan Lievense zei ik al, hè, maar dan met beton.
Ja. Maar de energiedichtheid van beton, zwaartekracht en water, dat is gewoon niet zo hoog.
Ja.
Dus je hebt best wel een grote installatie nodig en hij is bovengronds. En daarom denk ik dat het in Nederland niet zoveel kans heeft. En funderen, dat is natuurlijk het is een enorme installatie, enorm zwaar.
En hoe zit het met de karakteristieken van hoe snel krijg je die energie erin en hoe snel krijg je hem eruit? Want dat is natuurlijk ook een ding.
Ja, dus dat is superbelangrijk bij elke opslagtechnologie. Vaak heeft die hoe snel een technologie is meer waarde nu.
Ja. Dan veel energie. Ontzettend snel iets leveren. Hè? Ja. Je krijgt die Tesla, die krijg je binnen 2 seconden op de 100 km per uur.
Ja.
Dat lukt met die betonblokken niet.
Nee, maar die zeggen wel dat ze zeg maar op die seconde-minuten-schaal kunnen gaan opereren mm-hmm. op termijn. Dus dan, dat is dan.
Dan moet je gewoon heel veel blokken tegelijk laten zakken.
Ja, of nou, je hebt dus die snelheid waarmee ze zakken. Of inderdaad veel te gelijk.
Oh, laat je harder zakken.
Ja, maar ze zeggen dan dat ze een bepaalde snelheid halen. Dat moeten ze dan ook wel gaan waarmaken.
Ja,
en
dan krijg je ook weer het probleem dat je als je ze in de snelheid moet je ze op een dag laten, of als ze beneden komen, moet je ze laten afremmen.
Dat
is ook weer een ding.
Ja.
Ja.
Ja, en ja, dus qua technologie is het is redelijk simpel. Het is gewoon hijsen en laten zakken. Maar er zit, ja, je krijgt natuurlijk wel slijtage, windgevoeligheid.
Juist,
als het hard waait, als het hard waait, moet je heel veel bewegingen doen. Want dan in Nederland of in andere gebieden in de wereld gaan we het toch hebben van zon en wind. Je hebt nog wel een paar andere technologieën. Maar als je het moet hebben van wind. Dan heb je dus die toren nodig. Bij windkracht 6, 7. Ja, dat is niet een moment wanneer je graag weer dingen wil ophijsen. En wil verplaatsen. Dus dat soort dingen denk ik van. Ja, er zijn ook andere technologieën. Maar ze claimen een heel lage opslagprijzen. Een paar cent per kilowattuur. Goedkoper dan batterijen. Omdat ze die technologie zo simpel kunnen houden. Met goedkope grondstoffen.
Ja, maar... Precies. Maar zeg jij nou nog, er is een plek waar dit echt een goede oplossing is? Of ben je daar eigenlijk helemaal niet van overtuigd?
Ik zie hem niet meteen, misschien zonrijke gebieden. Maar ik zie hem niet meteen het echte grote voorbeeld ten opzichte van anderen.
En dat er was dus een andere oplossing, een rangeerterrein van karretjes op een helling. Wat conceptueel gewoon hetzelfde is. Hè? Je gebruikt de zwaartekracht en dingen gaan omhoog als je te veel hebt. En ze gaan omlaag als je te weinig hebt. Als je energie eruit wilt halen. Wat is het essentiële verschil tussen die twee? Hebben die karretjes soms nog voordelen?
Volgens mij zit het er niet in. Maar dan als het er tussen zit, dan het is uiteindelijk haal je de energie uit het hoogteverschil en de massa. Ja.
Je bent er niet zo enthousiast over, merk ik.
Nou, het is misschien kijk ik er te veel naar met een Nederlands blik. Misschien moet ik daar eerlijk over zijn. En dan denk ik aan een klein land, landschapvervuiling, ruimte. Ja, dat zijn dingen die hebben we niet, zeg maar. Dus ga je geen grote torens bouwen als je die niet nodig hebt.
Ja, het gaat natuurlijk om wat ook in de documentaire een beetje schaal, kosten, efficiënt, en hoe efficiënt het is.
Ja.
Ik wil hem ook graag, dus met onze toren wil ik over die assen, kan je hem ook analyseren.
Zeker, dus als je Nevada, woestijn, veel ruimte, dan is misschien kosten, dan weeg je die zwaarder. En ze claimen dat ze voor 5 cent per kilowattuur, geloof ik, dus dan, kunnen opslaan. Ja, dat haalt een batterij nu niet. En je hebt wel hele simpele grondstoffen nodig. Gewoon massa, iets wat zwaar is. Ja, en een kabel en een karretje. Ja.
Dat zeggen ze ook. Hè? Daar op zit elke plek in. Vind je wel iets wat zwaar is. De ene plek is het zand.
Dus als je ruimte hebt, Australië, Midden-Oosten, Amerika. Misschien dat
Siberië.
Siberië. Ja, noem, hè? Dat is dat soort plekken. Maar het is ook niet heel veel opslag. Hè? Dus het is weer niet die seizoensopslag. Het is weer die relatief die korte termijn opslag die je ermee dekt. Dus bijvoorbeeld als je een land hebt waar heel veel energie is en overschotten en je wilt dat exporteren, dan zul je dat eerder omzetten naar een chemische stof, waterstof of een andere stof.
Ja, ja, ja.
En dat exporteren dan dat je het zo gaat opslaan.
Ja.
En als we dan weer eens ondergronds gaan kijken, perslucht heb ik voorbij horen komen. Wanneer is dat nou een ideale oplossing?
Die perslucht, dat is het, zeg maar, qua vermogen is dat ongeveer een gascentrale. Dus dat is een paar 100 megawatt. Dus dat is groter dan die grote batterij die er nu is in Nederland of wordt gebouwd. En hij kan ook langer leveren. Er kan best wel veel energie in zo'n zoutcaverne. Kan je gewoon wel als perslucht veel energie opslaan. Dus je kan dan langer, zeg 12 uur, 16 uur leveren. En die batterijen was ongeveer 4 uur. Dus je kan langer leveren tegen hogere vermogens. Dus dit is waar de batterij het niet meer aan kan. Kan jij dingen, zeg maar, beloven aan windfarm operators of zonnepanelen eigenaren van die grote zonnevelden, die andere mensen niet kunnen doen in hun leveringscontracten. Dus daar zit het voordeel. Maar dat rendement is weer een stukje lager dan van batterijen. Dus je levert altijd weer wat
afwegingen.
Investeringskosten weer lager. Rendement lager. Langere duur van opslag. Hogere vermogens. Dus je moet altijd, die assen zijn altijd in samenhang. Bepalen die of je een businessmodel kan bouwen in een land, op een plekje of niet.
Ik vond ijzer ook grappig om te zien.
Ja, gaan we het over hebben.
IJzer.
Ja. Dat is over ijzer.
Ja. IJzer, als in niet de blokken, maar de roest.
Niet op roest, maar de roest. Ja.
Ja, ik zag laatst een heel interessant persbericht langskomen van een bedrijf in Amerika. En die bouwt dus hele simpele batterijen. Lucht-ijzer eigenlijk, batterijen. Die qua dat ijzer kost natuurlijk niks. Ten opzichte van lithium, kobalt. Wat heb je voor materialen allemaal nodig voor lithium-ion batterijen?
Nikkel, cadmium,
noem het op. Lood, al die metalen die je liever niet wil hebben, heb je daarvoor niet nodig. Dus die kan een relatief goedkope batterij bouwen, waar je dus ook wat langere energie in kan opslaan. Maar die heeft een hoge footprint en een hoog gewicht. Dat is één ijzer. Maar eigenlijk is het gewoon roesten en ontroesten. Hoe noem je dat? Oxideren.
Maar je gebruikt nu het woord batterij. Bedoel je dan ook inderdaad een batterij als een ding dat stroom opslaat?
Ja, gewoon stroom opslaan.
Op basis van ijzer?
Ja.
Oké, ik wist niet dat het kon. Ja.
Dus ja, dat is ijzer. Maar jullie doelden waarschijnlijk op die innovatie. Op die mooie vlam.
Die
is veel spectaculairder.
Ijzer als brandstof, ja.
Ja. Dat is ook een interessante. Dus metal fuels. Dus eigenlijk wat je daar doet, is de energie opslaan in een metaal. Wat je relatief makkelijk kan bewaren. Transporteren, het is wel zwaar, maar je kan het heel makkelijk transporteren over de wereld als je het zou willen. En die technologie kan je hoge temperatuur mee halen als je het gaat verbranden. En dat is wel een interessante. Want de industrie in Nederland en in de wereld heeft natuurlijk nog steeds hoge temperatuurvraag. Zeg maar, voor bepaalde industriesectoren heb je gewoon hoge temperatuurvraag. Ja, die kan je elektrisch doen. Kan wel, heeft ook zijn limieten. Waterstof kan ook weer. Maar die metal fuels zou daar ook een rol in kunnen spelen. Weer tussen die batterijen en waterstof in.
Ja.
Ja, maar daar zouden ze een plekje goed kunnen hebben. En als bijvoorbeeld, maar dan moet je echt de hele waardeketen gaan opbouwen. Als je naar ijzer of metaaltransport over de wereld gaat. Dat je het in Chili maak je de ijzer. En dan breng je het hierheen en dan gebruik je het. En dan breng je het weer terug en dan laat je het daar het ijzer weer opladen. Om het simpel te zeggen.
Ja, dan breng je het hier. Dat vind ik ook wel interessant. Hoe breng je het hier? Welke energie gebruik je om het hier te brengen? Dat kost ook weer energie.
En je moet de hele waardeketen opbouwen. En dan al die schepen moeten daarvoor beschikbaar zijn. Maar je hebt natuurlijk heel veel ertsschepen nu. Voor steenkool en andere ertsen. Dus je kan daar ook gewoon die metal fuels mee transporteren.
Ja.
Dus, maar dat... Dat begint nu allemaal. En dat zijn natuurlijk mega investeringen. En wat daar de winnende winnaar wordt, dat weet nog niemand. Maar dat is wel, ja, dat zijn hele grote investeringen.
Is dat traditioneel, net zoals met software, dat er venture capitalist in zitten die gokken in die startups? Is dat precies hetzelfde?
Ja, volgens mij wel. Want ook in die zwaartekracht, hè, die hijskraan, daar is ook een venture capitalist ingestapt met meer dan 100 miljoen. En je ziet het nu in die batterijwereld, zie je ook grote deals langskomen. Dat nieuwe technologieën worden opgekocht. Bijvoorbeeld solid state batterijen. Die technologie die zeg maar de lithium ion zou kunnen vervangen in de mobiliteitssector. Daar gaan heel grote bedragen in om. Dus ja, het is een toekomstige supermarkt. Het is op de EU-website van de European Battery Alliance. Wat is het? 250 miljard markt.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Die je dan kan pakken.
Dus ja, en is het nee, maar we zeiden net, er is geen winner takes all. En toch? Dat zei je net.
Nee, dat niet. Nee. Oké. Okay. Maar op die batterijmarkt, dat is bijna een zekere hele grote markt.
Ja.
Dus daar is het wel, daar komt waarschijnlijk een paar batterijen komen daar groot uit. Net als in de zonnecelproductie.
Kun je iets vertellen over de manier van innoveren in die energiesector? Is het zoals in de software, dat je try and error, heel veel iteraties, veel testen? Of is het veel meer van, je weet, de klant is al lastig. Het gaat er veel meer wat je eruit haalt. Dus kun je daar iets over vertellen, op de manier waarop dat gebeurt? Dan kun je al over TNO vertellen hoe jullie dat doen.
Ja, ik kan het voor TNO wel vertellen. En ook meteen dat weer heel afhankelijk is van de opslagtechnologie. Als je voor het warmteopslag in de ondergrond doet, dat heeft te maken met de ondergrond. En dan heb je een heel ander soort kennis nodig dan voor de nieuwe generatie solid state batteries. Wat veel meer lijkt op kennis zoals ASML. Hè? Maar die molecuulniveau moet je dan, atoomniveau, maak je laagjes van batterijen om een nieuwe batterij te maken. Heel ander soort kennis. Dus ook een andere manier van innoveren. Maar wat je wel echt ziet is dat je hebt wel die fundamentele kennis nodig. Soms een beetje mazzel.
Ja.
En dan kom je op een technologie. En die ga je doorontwikkelen. Eerst dan zelf. Tenminste bij de universiteit en bijvoorbeeld bij TNO. En dan zet je dat stapje in die markt. En die bedrijven die stappen vaak pas in. Als ze er echt iets in gaan zien. En dat is wel de manier van innoveren. Is dus wel, je moet de hele tijd een aanwas hebben. Ook van die technologie die het niet gaan halen. En die proberen tot een bepaald niveau te krijgen. Zeg maar dat je hem op labschaal of pilotschaal kan demonstreren. En als het dan iets wordt, dat je dan die maakindustrie erachter schaart, zodat je kan opschalen. Ja. En volgens mij moeten we dat wel in Nederland wel anders gaan doen. Anders verliezen we deze race zeker.
Dus dan bedoel je, ik zit er even te denken van, wat natuurlijk veel bij software is, dan heb je met de klant te maken en de klant moet het mooi vinden. En bij jullie, ja, uiteindelijk de uitkomst moet zijn dat je een hele effectieve, schaalbare gunstige kosten hebt met de innovatie die je maakt. Dus dat is het criterium.
Mm-hmm.
Maar jij zegt, dat bereik je dus alleen maar als die leveranciers, de partijen die dat leveren, die dat maken, die moeten daarvoor zorgen. Zie je het verschil? Van een normaal heb je dus een klant, daar werk je voor. Jullie hebben een uitkomst, dat is al duidelijk, want dat moet zo effectief mogelijk zijn, schaalbaar en kosten. Maar het gaat om hoe je dat produceert. En jij zegt dus, in Nederland gebeurt dat niet goed genoeg. Moeten meer partijen om dat voor elkaar te krijgen, moeten samenwerken?
Ja, ik denk dat we op het energieopslag in Europa dreigen we al de boot te missen. Daarom hebben ze de European Battery Alliance opgericht. Omdat we helemaal geen productiefaciliteiten hadden, zeg maar, in Europa. Van een markt die 250 miljard waard wordt. En waar we afhankelijk van worden in de toekomst. Met al onze auto's en mobiliteit en energieinfrastructuur.
Ja. Maar wie heeft dat ecosysteem dan beter voor elkaar? Is dat China of is dat Amerika?
Ja, Amerika begint daar nu heel erg mee. Hè. Die hebben natuurlijk met grote bedrijven. In Silicon Valley hebben ze natuurlijk een goede positie. En ze stoppen er heel veel geld in. Om die iets langere termijn opslagtechnologieën versneld te brengen. En bijvoorbeeld Japan heeft een hele goede positie op batterijen vanuit het verleden. Zuid-Korea dan. Die zitten zeg maar goed in die technologieën. En wij zeg maar hebben wel eigenlijk heel veel kennis en kunde. Maar we hebben niet echt een een nationale strategie van we gaan dit groot maken. Dit gaan we booming maken. Bijvoorbeeld die solid state batterijen. Dat is de next best thing. Daar gaan we volop inzetten. Dus het is we creëren niet goed genoeg die ecosystemen. Dat je die nieuwe technologieën ook snel met die hele waardeketen kan vermarkten.
En ik denk in ecosystemen hebben we wel de universiteiten. We hebben TNO. Dus dat onderzoek zit goed volgens mij. Maar het is dus meer de productiebedrijven.
Commercialisatie.
En de commercialisatie?
Ook. Huh? Ja, dus ik denk dat ze dan...
Dus wat missen we in het ecosysteem?
Ja, ik denk dat die stap, zeg maar, die is heel duur. Hè? Dus de stap van een nieuwe technologie bedenken op papier is niet zo duur. Dan de eerste pilottest is niet zo duur. Maar op een gegeven moment dat je gaat opschalen naar...
Dus kapitaal missen.
Ja, op een gegeven moment je hebt dat kapitaal nodig om grote risico's te nemen ook. Ja.
Kapitaal.
Want we zijn bijna aan het eind. Als jij nou nadenkt over de toekomst, over een jaar of 10 of zo, 20. Hoe ziet Nederland er dan uit qua energiemix?
10, 20... Maar 2040, 2050.
Als die energiebouw of die energietransitie een beetje is uitgevoerd.
Nee, gelukt. Als het gelukt is.
We zijn dan nog steeds aan het transiteren. Maar even goed, dan moet er al heel wat opslag in allerlei vormen staan in Nederland.
Ja, zeker. Dat hebben we wel echt nodig. En ik denk ook dat we daar nu al over na moeten denken. Hoe we nadenken over onze leveringszekerheid in Nederland dan. Ja. Van hoe gaan we dat doen? Blijven we afhankelijk van het buitenland? Op zich niet niks mee, maar tot op welk niveau dan? Mm-hmm. Hoeveel wil je in je eigen land altijd hebben?
Ja.
De coronacrisis ook wel gemerkt. Hè? Dat het is wel fijn om zelf iets in ieder geval achter de hand te hebben. Maar hoe de wereld eruit ziet, ja, het is wishful thinking misschien. Maar ik hoop wel dat we die mix, zeg maar, ook uitrollen in Nederland. Dus en waterstof en batterijen. En hoop ook dat we daar een eigen, zeg maar, productiewaardeketen in hebben. Misschien op solid state, maar er zijn ook allemaal andere startups nu in Nederland die heel mooie concepten aan het ontwikkelen zijn. Dat we daar in ieder geval één soort superwinnaar tussen hebben zitten die groot is. Een nieuwe ASML die echt op wereldschaal potjes kan breken.
Ja.
En dat we zelf, dat is meer als exportproduct ook. En dat we zelf ook een mix hebben van waterstof, warmte en elektriciteitsopslag. Omdat je dan veel robuuster bent als energiesysteem om klap op te vangen.
Ja, en dan hebben we het over waterstof nog heel weinig gehad. Maar dat hebben we in andere technologie.
Ja, dat andere technologie, daar hebben we het over gehad.
Ben nog?
Nee, want je triggert me weer van één nieuwe
ASML. Had ik niet moeten doen. Oh.
Nee, maar weet je, dan denk ik weer, ja, dat is weer centrale macht.
Joris deed dat, ja.
Ja. Ja, sorry. Snap je? Dus toen schrok ik weer. Want dat is de enige maker van, weet je.
Dat is, ja.
Dan kan je de machine maken.
We hebben wel 3 nieuwe ASML's.
Nou ja, weet je, we hebben juist van, het is te verdelen. Wat ik wel geleerd heb, ook mooi, van... Het is centraal, weet je, dat heb je nodig voor Rotterdam. En het is decentraal thuis om het op te vangen. Dus
zeker.
Ik vind die mix vind ik wel leuk. Dat is nieuw voor mij, want ik denk natuurlijk in een beetje software en big tech. Dus dat is nieuw. Maar ja, nu die ASML ben ik weer getriggerd. Denk, hoe gaan we dat dan weer doen? Dus we hebben 3 ASML's nodig. Dat is misschien ook een aardig...
Op die 3 thema's. Dus op waterstof zijn we heel goed in het maken van brandstofcellen... die ook waterstof kunnen maken en stroom.
Ja.
Maar we kunnen het ook op die iets langere termijn opslag. Dan heb je technologieën met startups die er nu mee bezig zijn. En voor de warmte. Maar dat is een apart exportproduct. Dat is zoveel kennis over je eigen ondergrond. Is moeilijk te exporteren.
Ja, het is moeilijk te exporteren.
Maar het is wel heel fijn, want het is allemaal lokaal, regionaal. En we kunnen het allemaal zelf. Dus het is weer andere waarden, zeg maar.
Ja.
Zo, jongen, dit thema over de komende jaren, dit is echt...
Goed, volgend jaar weer, gebeuren. Voor over 2 jaar. Ja. Dankjewel, Joris Koornijf van TNO. Dankjewel, Ben.
Herbert, bedankt. Dit was Technoloog 246.
Dat bedoel ik.
Ja.
Tot de volgende keer.
Hoi.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen. Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.